106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars. Kerk in Delft, het actualiteitenprogramma van Voor, Door en Met de Kerken. We zijn er weer. Hartelijk welkom bij ons programma op de zaterdag en op de zondag uiteraard in de herhaling. De studio is vol, lieve mensen. Het onderwerp voor vandaag en morgen uiteraard, maar is eigenlijk de Allerzielenweek die volgende week is. Er zijn allerlei herdenkingsvieringen in de katholieke kerk, in de protestantse kerk. Maar ook de laatste eer heeft zijn eigen opzet daarvoor bedacht. Een tijd geleden, ja, een paar jaar geleden. We hebben als vandaag niet als presentator, maar als gast in de studio René Strenghold. Die gaan dus iets vertellen over lichtjes voor Delft. Fred van Helden, die is zo half-half hier als presentator en als gast. En we hebben vanaf de laatste eer meneer Udo Schmid en meneer Nieuwland, Alex Nieuwland. En zij komen iets vertellen over hoe de laatste eer vormgeeft aan het herdenken van onze overledenen, dat we jaarlijks doen.
Nu volgt het gesprek van de week.
Luisteraars, het gesprek van de week. Dat doe ik een klein beetje met René Strenghold en Fred van Helden, die sluit daar misschien bij aan. Ja. U kent waarschijnlijk het verschijnsel zoekdiensten. Dat hebben we al vaker in dit programma over gehad. Zoekdiensten in de Nieuwe Kerk, één keer de maand op zondag. Vanuit die zoekdienst is er aanstaande zondag een gedachtenis van de doden. Thema, ik vergeet jou niet. René, vertel eens, wat ga je doen?
Wat gaan we doen, hè?
Wat gaan jullie doen?
Geen solo actie.
Met al die mensen die daar naartoe komen.
We beginnen buiten. Buiten is om 1 uur een mogelijkheid voor mensen om een kaarsje aan te steken voor een overledene. Wat je kan neerzetten op een groot hart wat er op de grond ligt. Mocht het per ongeluk gaan regenen, doen we het onder de toren van de Nieuwe Kerk. Maar de voorspellingen zijn goed. Er staat een schilderzoek waar mensen een naam op kunnen schrijven. Er is muziek en misschien nog wat gesproken tekst, een gedicht. Dan gaan we na een kwartier ongeveer naar binnen. En daar is dan een wat korte, wat wij noemen zoekdienst, in hetzelfde teken.
Ik vergeet jou niet.
Ik vergeet jou niet, is het thema.
Ja, ja, ja. Ja. Ja.
En dan gaat het ook door met teksten en gedichten en liederen rond het stilstaan bij wie je mist.
Ja, ja.
Bij gemis en verdriet.
Ja. Dominee van Helden.
Ja, zeg het eens, Jan.
Fred. Als predikant.
Ja.
Wat is er zo essentieel, theologisch kerkelijk gezien, aan herdenken, aan niet vergeten, volgens jou?
Herdenken is belangrijk, want het is een stilstaan bij het verleden. En je staat een moment in het heden en je kijkt een beetje naar de toekomst, hoe dat verder gaat. En alle de mensen die je hebt meegemaakt, die draag je mee in je hart. En dat zit een, ik noem het altijd bij mensen, ook niet dat je rouw verwerkt of zo, want het blijft altijd, blijft er een wond, blijft daar zitten. En het is goed om daarbij stil te staan. En omdat die mensen je meedraagt in je hele leven. Dus dat vind ik uit menselijk oogpunt vooral heel belangrijk. En dat doe je binnen een kerk. Doe je dat ook met het noemen van de naam van God erbij. Want daar vertel je erbij dat het niet je altijd eigenlijk verbonden blijft. Ook over de dood heen met elkaar. Nee, dat vind ik het belangrijke aan dat gedenken erbij. En dat we dit hebben neergezet van die lichtjes voor Delft, is om dat breder te trekken dan alleen die kerkmuren. Want ik vind het fantastisch dat er in vele kerken, of in rond deze dit weekend, of rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar, daar aandacht aan besteed wordt. Maar er zijn zoveel mensen zijn er in Delft die iemand missen, dat wij die ruimte willen bieden voor al die mensen om naar de markt toe te komen en daar een kaarsje aan te steken. En die naam van diegene die jou zo dierbaar is, nog een keer op dat bord neer te zetten.
Ja, want in onze kerken gedenken wij diegenen die met name vaak in het afgelopen jaar overleden zijn, die naam worden genoemd, die in de ochtend is vaak vanuit de desbetreffende kerk zijn begraven, uitgevaren. Maar er zijn er zoveel die daar niet ondervallen.
René, dit is ook breder in die zin dat het ook niet per se hoeft te gaan om iemand die het afgelopen jaar is overleden. Het kan ook een oude wond zijn, een oud verdriet.
Ja,
waar je op stil wil staan.
Ja.
En ook voor mensen die het niet zo snel in een kerk zullen doen.
Ja, jij zei je had dat gezien vanuit in Apeldoorn, meen ik, in het Volkskrant.
Ja, ik heb dan moet je bij mijn buurman.
Ik heb dat meegemaakt van collega's die dat in Apeldoorn deden. En die deden het, dat waren protestanten en katholieken bij elkaar in de hele wijk. En die zeiden van dat zijn 40.000 lichtjes voor die hele wijk waar 40.000 mensen waren. En zo mooi is dat je daardoor die hele verbinding kan leggen met een hele wijk. En bij ons zou dat zijn met een hele stad. Dat je daar een verbinding kan leggen. Juist op zo'n moment wat essentieel is voor ieders leven. Dat die kwetsbaarheid van dat leven en het gemis juist van een dierbare.
Ja, en dat is verder dan, mag ik zeggen, verder dan onze kerkmuren.
Ja.
Ja.
Ja, nou, ik kijk dan gelijk even naar de heren van de Laatste Eer, meneer Schmid en meneer Nieuwland. Ja, jullie hebben vorig jaar voor het eerst, was dat vorig jaar voor het eerst, in heel eigen initiatief neergezet. Vertel eens.
Nou, het is niet vorig jaar voor het eerst. Sinds 2007 verzorgen wij al een soort van herdenkingsdiensten. En dat deden we dan in de aula van ons eigen uitvaartcentrum. Later in de aula van het crematorium. Vorig jaar zijn we het voor het eerst anders gaan invullen door een locatie te zoeken waar mensen geen verbintenis mee hebben. Dus als zij de crematie in een bepaald crematorium hadden, dan was er soms wel eens een drempel voor die mensen om dan bij een herdenking weer naar die plek terug te gaan. Dus we zijn vorig jaar begonnen met het zoeken naar een andere locatie en daar ook een andere invulling aan gaan geven.
En dat is geworden?
Dat is geworden Theater de Veste. En dat doen we één keer in het jaar. Vorig jaar is dat toevallig in september zo uitgekomen vanwege de beschikbaarheid van het theater. En dat is dit jaar ook weer in september geweest.
Ja, ja. Ja. Even heel spontaan een vraag die bij me opkomt. Gewoon heel spontaan. Als ik denk aan een aula crematorium, denk ik oké. Daar kun je sfeer maken. Maar Theater de Veste. Ik heb wat foto's gezien van de fotoreportage. Hoe hebben jullie sfeer weten te brengen in die viering of in die bijeenkomst in een theaterzaal?
Ja,
nou, in een theater. Dat lijkt me heel moeilijk.
Ja, dat lijkt heel moeilijk. En aan de andere kant is het juist heel makkelijk om dat in een theater te doen. Omdat je in een theater natuurlijk met professionele mensen werkt. Die maken voorstellingen. Die kunnen met licht kunnen ze ruimtes creëren. En verder hebben we het podium aangekleed met hulp van onze vaste bloemist. En we hebben daar een soort van kleine huiskamersetting van kunnen maken. Nou, met een vleugel erbij voor de live muziek. Ruimte voor de muzikanten. En een spreekstoel voor de gastspreker die middels gedichten en het voorlezen van de namen die avond zeg maar aan elkaar praat.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Ja, luisteraars, we gaan verder met ons gesprek van de week. Ik had al gemeld bij het begin van het programma, we hebben een lekker volle studio. Er was even muziek tussendoor. We hebben René Strenghold, een van onze presentatoren, die samen met dominee Van Helle die bij ons zit, aanstaande zondag een hele speciale zoekdienst hebben georganiseerd. Ik vergeet jou niet. Met dichtst aansteken voor de viering op de markt. Alles in het kader van onze dierbare gedenken. Ja. We hebben meneer Schmid en meneer Nieuwland van de Laatste Eer bij ons. Zij ook hebben sinds 2007 een eigen herdenkingsdienst. En die was de afgelopen 2 jaar in Theater de Veste. Nou, daar hebben we het net even over gehad in de pauze van de muziek. Ja. Van hoe gaat dat nou? Dus daar komen we nou even op terug. Een van de dingen die we naar boven kwamen is herdenkingsdiensten en rouwverwerking. Dat is heel essentieel. Dominee Van Helden, ik ga even naar u toe.
Ja, ja.
Rouwverwerking.
Ja, rouwverwerking, zoals ik net noemde, het is moeilijk om dat echt het verwerken ervan te noemen. Wat je merkt is dat mensen er een langere tijd gewoon mee zitten met dat gemis. En net zaten we in de tussenstukken wat te praten. En Udo, je noemde er al bij dat je het niet zomaar eventjes verwerkt hebt. En dat je daar jaren soms mee zit. Maar ook dat het begrip eigenlijk verdwijnt. Dat klopt, hè?
Ja.
En ik denk dat dat wel zit in onze samenleving. Dat we daar de tijd gaat sneller. En Nee, mensen die. Je merkt vaak ook dat mensen die anderen tegenkomen, die in rouw zitten, dat ze dat van elkaar herkennen. Het weten dat als je weer thuis komt. En je moet alleen weer in je huis zitten. Dat juist die moeilijke momenten zijn. Of dat voor die eerste keer weer naar zo'n bijeenkomst gaan in je eentje. En dat zijn momenten waar je dan waar je gewoon moeite mee hebt. En het is goed om daar aandacht aan te besteden. Je vertelde zelf van hoe deden jullie dat in de katholieke kerk, Jan?
Ja, sorry, we zwaaien even naar René. Die gaat weer weg, die heeft andere afspraken. Dus die gaat weg. Goed weekend nog, goede zondag morgen. Succes morgen met de viering, jullie trouwens. In de pauzeluisteraars kwam even ter sprake hoe dat in de oude katholieke traditie, Rooms-Katholieke traditie, altijd in zijn werk ging. Toen ik klein jong was, toen had je 6 weken na de uitvaart, had je de zogenaamde 6-weken-dienst. Dat was eigenlijk het einde van de zware rouwperiode. En na een jaar had je dan, dat heet ook zo, de 6-weken-dienst. En na een jaar de jaardienst van de rouwperiode afgesloten werd. Dat werd ook expliciet in de kerk genoemd tijdens zo'n dienst. Nou, ik ben zelf voorganger in de RK-kerk sinds 20 jaar. En ik heb er al 20 jaar niet meer in die zin over gehoord. We gaan er anders mee om. En dat komt u dus tegen, meneer Schmid.
Ja.
Mensen die niet met die rouw die rouw geen plek meer kunnen geven. Of daar de tijd niet voor krijgt, blijkbaar. Vertel eens, wat zijn uw ervaringen daarmee?
Ja, en dat is natuurlijk heel moeilijk. Want hoeveel tijd heeft iemand nodig om dat te kunnen verwerken? Maar zoals ik het zie en wat ik vaak hoor van families waarmee ik in contact ben. Het dagelijks leven gaat zo snel. Ja, en mensen overlijden. En in die begindagen is er altijd de aandacht voor die mensen. En op een gegeven moment moeten mensen in die buitencirkel, zeg maar, die pakken hun dagelijkse leven ook weer op. Ja. En daar raken mensen soms een beetje het begrip kwijt. Lijkt wel. Ja, mensen die hebben het er nog moeilijk mee, die zijn er nog mee bezig. Maar die krijgen steeds meer het gevoel dat ze dat ook niet meer bij anderen kunnen brengen of willen brengen. Omdat ze zelf ook niet tot last willen zijn. Ja. Dat is wat we op die herdenkingsavond, wat ik toch ook wel heel veel terugkrijg van die mensen, dat ze het fijn vinden om op een avond te zijn, om nog een keertje stil te staan bij hun overleden dierbaren. En om te voelen en om te zien dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk hetzelfde gevoel hebben als wat hun hebben.
Dat betekent ook dat hij wellicht ook vaste klanten heeft. Die elk jaar aansluiten.
Nee,
of is dat toch?
Het principe van onze herdenkingsdienst is dat wij de nabestaanden uitnodigen van de plechtigheden van het jaar daarvoor.
Oké, ja. Dus net zoals in de kerk gebeurt. Ja.
Dus de termijn is recent, zeg maar.
Ja. Nee, want ik dacht even, dat zou natuurlijk ook kunnen, dat je mensen hebt die gewoon, omdat ze dat verdienen, die kunnen verwerken elk jaar die
elk
behoefte
jaar? Nee.
Om.
Nee, als de behoefte er is, als mensen dat aangeven en ze weten dat het een jaarlijks gegeven is en ze willen op die avond zijn, dan zijn ze natuurlijk vrij om daarbij te zijn. Maar het is niet dat wij ze uitnodigen daarvoor.
Ja, oké. Okay.
Wat is nou jullie de reacties die erop komen als de mensen uitgenodigd worden voor die bijeenkomst?
Heel wisselend. Er zijn heel veel mensen die er geen behoefte aan hebben en die er eigenlijk niet op reageren. Er zijn mensen die niet weten wat ze kunnen verwachten van zo'n avond. En daar toch wat meer informatie over willen hebben voordat ze besluiten om daarbij te zijn. En er zijn mensen die daar toch ook echt wel een soort van naar uitkijken. Die dat prettig vinden en die het mooi vinden om nog een keer dat moment te hebben. Om de naam van hun dierbaren te horen. Om de foto te zien en om daar bewust bij stil te staan. Met het gezin.
Ja, onze wat meer kerkelijke luisteraars die weten hoe de viering in hun eigen kerk aan toe gaat. Kunt u heel kort beschrijven hoe de herdenkingsbijeenkomst van de laatste eer eruit ziet?
Ja.
Die heeft het al een klein beetje gezegd, maar.
Ja, het is dan in het theater. En wat we daar hebben, we hebben een gastspreker die probeert er altijd een thema aan te brengen. En die praat die dienst zeg maar een beetje aan elkaar. Hè? Door middel van gesproken woord. Er worden gedichten voorgedragen. We hebben aan het begin van de herdenking het moment dat we iedereen uitnodigen om naar voren te komen. En dan hebben we op het podium hebben we de lichtjes staan. En iedereen mag die lichtjes zelf aansteken. En mag ook de tijd nemen die ze daarvoor nodig hebben. Hè. Dus sommige mensen staan daar een paar minuten. En sommigen steken het kaarsje aan en gaan weer terug. En dat wordt allemaal afgewisseld met live muziek. En dat is Nederlandstalig en dat is instrumentaal.
En jullie geven dan de mensen die geweest zijn, vertelde u net, die krijgen een foto mee van hun dierbaren.
Ja.
Een witte roos en nog iets, zeiden jullie.
Ze krijgen aan het eind van de avond, want tijdens de herdenkingsdienst kunnen mensen een foto tonen op het scherm van hun dierbaren. Ja. Aan het eind van de avond, als de dienst af is gelopen, dan kunnen ze in de foyer krijgen ze nog een drankje en dan kunnen ze napraten. En daar staan ook de uitvaartverzorgers, de gastdames, die mensen in de uitvaart hebben gezien. En daar praten ze ook mee samen. Ja. Nou, op het moment dat ze naar huis gaan, dan krijgen ze van ons een gedachteniskaartje mee. Daarop staat de naam van hun dierbare. Daar staat een persoonlijk tekstje op als ze dat voorgedragen willen hebben. En als ze een foto ingestuurd hebben, dan maken we daar ook de foto op dat kaartje. En naast dat kaartje geven wij een witte roos mee. En die witte roos die staat voor heel veel mensen symbool voor wat wij gedaan hebben op het moment dat hun dierbare is overleden.
Ja.
Dus wij iemand thuis ophalen, iemand die is thuis overleden of in een verzorgingshuis. En wij mogen die persoon overbrengen naar ons uitvaartcentrum. Wat onze heren altijd doen is dan, zodra iemand van bed afgehaald is, het bed netjes opmaken. En om wat achter te laten, doen we symbolisch een witte roos op bed leggen. Nou, okay. Dat krijgen die mensen op die herdenkingsavond mee terug. En dat is voor hun heel herkenbaar in wat wij in dat begin hebben mogen doen voor hun.
Leuk. Ja. Mooi. Ja. Henk, ik denk dat het tijd voor een stukje muziek is. Nee, we kunnen nog heel even doorpraten.
Is het veranderd? Was ik altijd benieuwd naar. Want de manieren hoe we uitvaarten gaan in deze tijd zijn eigenlijk heel anders dan dat vroeger was. Vroeger had vrijwel de kerken hadden het een beetje in de handen. En er was een vast patroon en een vast ritueel was er voor hoe zo'n begrafenis gaat. Maar jullie zullen merken dat er in deze tijd daar een grote verscheidenheid eigenlijk in is. Ten eerste vraag me af, hoe gaan jullie daarmee om? Kunnen jullie dat allemaal bieden? En de tweede vraag me af, maar dat is voor strakjes dan. Hoe dat ook gaat, want het begrip waar je in de kerk altijd zit, heb je de gedachte dat God zich ontfermt over die dierbaren. Maar in deze tijd is er zoveel secularisering is erbij, dat veel families soms ook niet weten of hun dierbaren nog kerkelijk is of gelovig is, of ze weten niet hoe ze dat vorm moeten geven. Hoe helpen jullie daarin?
Door goed te luisteren vooral hoe de overleden persoon ook in het leven stond. Ja, en ik doe dit werk nu 10 jaar. Ik merk dat wij de laatste jaren de kerkelijke uitvaarten heel veel doen voor de persoon die is overleden. En dat de kinderen zeggen van nou, mijn moeder ging altijd naar de kerk. En we willen dan ook dat de uitvaart uit de kerk gaat verlopen. En daarnaast is er altijd ook een persoonlijk stuk in het afscheid wat dan losstaat van het geloof. Maar het is een hele persoonlijke invulling die mensen geven, waar het geloof toch regelmatig ook nog wel eventjes langs komt.
Het is eigenlijk de taak van onze uitvaartverzorgers is om het afscheid vorm te geven zoals de dierbare overledene is geweest in zijn of haar leven.
Ja.
En hoe de familie daar op die manier afscheid van wil nemen. En dat kan in diversiteit zijn vanuit de kerk, maar ook door van alles en nog wat, allerlei soorten rituelen of juist niet. Dus het is een persoonlijk afscheid op maat, zoals wij dat noemen.
Precies. Daar proberen jullie in te faciliteren in hoe dat op maat kan.
Proberen we niet dat faciliteren.
Dat faciliteren jullie.
Alles wat de wetgeving toestaat is voor ons bespreekbaar.
Precies. Kunnen jullie iets vertellen van wat jullie dan daarin meemaken? Wat zijn dan bijzondere momenten of zo? Die zeggen van, nou, dat, hoe kon ik dat doen?
In bijzondere momenten?
Rond een bijzondere uitvaart?
Ja, iedere uitvaart is eigenlijk bijzonder.
Ja.
Ja. Ja, wat kunnen we doen? Wat wij kunnen doen?
Zullen we dat voor na de nieuws bewaren?
We dat voor na het nieuws.
Het verhaal zo erg onderbroken. We doen dat na het nieuws even.
Ja, prima.
We gaan er even uit voor muziek en nieuws.